Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Ja, jij vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Ja, kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind een kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar Dinocast.
Uiteindelijk zoek je overal naar medestanders of naar mensen die tenminste onverschillig zijn ten opzichte van je aanwezigheid. Geen enkele overheid is een monolithisch blok. Dus het kan natuurlijk heel goed zijn dat de president argwanend of gedesinteresseerd is. Terwijl gouverneur van staat X wel degelijk het ziet zitten. Of burgemeester van stadje Y het wel degelijk ziet zitten. Dus in die zin moet je ook continu zoeken naar bondgenoten. Bartels zonder grenzen zeggen we wel eens, als je niet door de deur naar binnen kan, dan moet je maar door de raam naar binnen.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 128. Ik ga zo praten met Karel Hendricks van Artsen zonder Grenzen over de strijd tegen die grote onzichtbare vijand, het coronavirus. Dit is een bijzondere aflevering, want net als een aantal collega-podcastmakers in hun podcast, roep ik in deze Betrouwbare Bronnen op Artsen zonder Grenzen te steunen met een donatie. Want nu we overal, en vooral ook hier thuis in Nederland, bezig zijn het hoofd te bieden tegen dat virus, denken we er misschien niet zo vaak over na, maar juist nu is het werk van een organisatie als Artsen zonder Grenzen van levensbelang. Letterlijk. Artsen zonder Grenzen is nu bezig met de grootste noodhulpoperatie uit haar geschiedenis. Je kunt zelf met een bijdrage steun verlenen aan dit onmisbare werk. Ga daarvoor naar grenzeloos.show en daar zie je ook welke podcasts nog meer meedoen en hoe je Artsen zonder Grenzen kunt steunen.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Welkom in Betrouwbare Bronnen, Karel Hendricks. Leuk om weer eens een politicoloog aan tafel te hebben. Ik heb ook politicologie gestudeerd. U deed internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam en internationale ontwikkeling aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Betekent dat u al vroeg de wijde wereld in wilde?
Dat klopt inderdaad, helemaal. Ja, die nieuwsgierigheid had ik wel.
Want wat was uw idee toen u een jaar of 18, 19 was?
Nou, na de middelbare school heb ik een jaar lang in Japan gewoond, in een boeddhistisch klooster. En dat leek me de grootste verandering die ik op kon zoeken. Maar ik had ergens ook het knagende idee dat allerlei andere leeftijdsgenoten iets nuttigs gingen doen in plaats van al die zelfreflectie en introspectie. Dus toen ik eenmaal klaar was met de universiteit, had ik toch het idee dat ik op die manier mijn werk wilde voortzetten.
En u ging werken bij het Rode Kruis, u heeft gewerkt voor HIVOS, voor de UNHCR. En toen kwam u bij Artsen zonder Grenzen terecht, waar u onder meer chef de mission in Irak was tussen 2017 en 2019. Wat deed u toen?
Ja, het hoofd van een head of mission, zoals wij dat noemen, het hoofd van een missie in een land voor Artsen zonder Grenzen is verantwoordelijk voor het algehele programma. Dus bepalen wat de strategie en de doelstellingen zijn in dat land. Je moet als Artsen zonder Grenzen altijd keuzes maken. Je kan nooit alle hulp bieden die ter plaatse volledig nodig is. Dus die keuzes moeten gemaakt worden, die keuzes moeten gerechtvaardigd worden. En je moet een team leiden, soms heel groot, soms heel klein. En je moet je mensen veilig houden terwijl je dat werk organiseert. Dat heeft een hoop onderhandelingen en een hoop gesprekken in zich. En uiteindelijk zijn dat denk ik de belangrijkste verantwoordelijkheden van een head of mission. Uiteindelijk om te zorgen dat het medische team en het logistieke team hun werk goed kan doen.
Eigenlijk komt het erop neer, als ik u goed hoor, dat u schaarste verdeelt.
Dat is één element ervan, inderdaad. Dus ja, onze middelen zijn altijd te beperkt voor wat er nodig is. En het maken van die keuzes is een van de belangrijkste en ik denk ook het moeilijkste element van het werk.
Hoeveel mensen werkten er met u op het hoogtepunt van die missie?
In Irak hadden wij destijds 700 medewerkers.
Kunt u iets zeggen over dilemma's waar u voor kwam te staan? Welke moeilijke beslissingen heeft u moeten nemen?
Ja, je hebt moeilijke beslissingen eigenlijk op allerlei verschillende niveaus. Dus enerzijds is er echt dat metaniveau van welke vorm van hulp prioriteer je? Ga je kindergeneeskunde organiseren? Ga je de verloskunde in? Wil je chronische ziekte aanpakken? Wil je infectiebestrijding? Of ga je andere dingen doen? Een ander niveau is, welk gedeelte van het land ga je naartoe? Ga je naar een gemarginaliseerde groep die altijd vergeten is? Of ga je juist naar de regio waar een oorlog de hardste klappen heeft toegebracht? Dus die keuzes enerzijds, dat zijn hele grote dilemma's. Maar daarnaast heb je in de dagelijkse uitvoer van het werk eigenlijk hetzelfde. En dan kan het iets heel kleins zijn. Dus dan word je 's nachts opgebeld. Dan moet een ambulance van A naar B rijden. En die gaat over een weg waar je weet dat er de dag daarvoor een aanslag gepleegd is. Geef je toestemming aan die ambulance waar je Artsen zonder Grenzen personeel in zit en waar de patiënt in zit, om die weg te nemen omdat het de snelste weg is? Of neem je het risico voor de patiënt om een omweg te gaan zoeken, als er al een omweg beschikbaar is? Nou, dat soort dilemma's doen zich vrij vaak voor. En dat zijn microvoorbeelden van judgment calls die je moet maken.
Het lijkt me ook om voor jezelf het houdbaar te houden, dat je ook een aantal goede mensen om je heen hebt aan wie je kunt delegeren.
Ja, absoluut. En niet alleen delegeren, ook op wiens oordeel je echt kunt vertrouwen. Dus in alle missies waar Artsen zonder Grenzen werkt, is 90% van de medewerkers is lokaal, komt uit het land zelf. Dus het is onmogelijk om dit soort overwegingen te maken zonder dat je je heel goed laat informeren en adviseren door mensen die context, ook als je ergens al lang gezeten hebt, uiteindelijk veel beter zullen begrijpen dan jij.
Nou, zijn er in Irak momenten geweest dat er enorme aanslagen plaatsvonden? En ik kan me voorstellen dat er soms eigenlijk niet eens een keuze was voor u waar uw prioriteiten lagen, omdat bijvoorbeeld zo'n beetje de hele ziekenhuisinfrastructuur weg was.
Ja, dat klopt. Dus het werk wat wij in Mosul gedaan hadden was een goed voorbeeld daarvan. Ja, daar was de infrastructuur inderdaad voor een groot gedeelte weggevaagd. En waar die nog stond, waren de mensen die ziekenhuizen altijd draaiende hadden gehouden vaak gewoon niet meer in de stad. Die stad was leeg. Maar tegelijkertijd was het ook bijzonder om te zien hoe weinig tijd het eigenlijk nodig had, nadat er een soort van relatieve vrede was teruggekeerd, voor honderdduizenden mensen om weer terug te komen naar die stad. En ja, die zich ook in wilden zetten om weer iets van die stad te maken.
En mensen wilden ook gewoon terugkeren naar hun huis, ook al is het huis een puinhoop.
Absoluut. Dus de band die mensen ervaren met zo'n plek, dat laat zich niet makkelijk beschrijven. Ik vind het moeilijk zelf om voor te stellen. Maar inderdaad, je ziet gezinnen terugkeren naar gebouwen waar eigenlijk weinig meer van overeind staat.
Ja. In Irak was, toen u daar was, ook IS actief?
Ik heb zelf in Irak gewerkt in verschillende periodes. De eerste periode was toen ik nog voor de VN werkte, voor de vluchtelingenorganisatie UNHCR. Dat was in 2012 tot 2016. En toen, ja, dat was een andere periode, omdat IS toen echt aan het groeien was. Dat was de periode van hun opkomst, de periode waarin ze aanvankelijk onderschat werden. De periode waarin uiteindelijk het Irakese Nationale Leger eigenlijk volledig desintegreerde. Toen IS het land binnentrok en plotseling
ook mensen overliepen van het Nationale Leger naar IS?
Gebeurde tot op zekere hoogte, maar er Er waren ook een heleboel eenheden die gevlucht waren, die uit het zuiden van het land kwamen, die gestationeerd stonden in het noorden van het land, helemaal geen trek hadden om hun leven te geven voor een regio waar ze verder niks mee hadden. En die niet het idee hadden dat ze in die structuur ondersteund werden om hun werk te doen. Dus die de boel erbij neergooiden. Ja, dat land, een derde van het grondgebied viel in een periode van een aantal weken. Dat is ongelooflijk. Ik zat destijds in Bagdad en je zag met de dag, zag je die troepen van IS dichterbij komen. Tot ze op een gegeven moment richting het vliegveld trokken en wij ook geëvacueerd werden.
Ja, nou kent iedereen de voorbeelden van de vreedheid van IS. Maar komt het ook voor dat u in uw functie als hoofd van zo'n missie misschien ook wel moet praten met vertegenwoordigers van IS?
Er is in principe geen partij met wie Artsen zonder Grenzen niet wil praten. Daar is het principe van neutrale hulpverlening betekent dat voor ons de daad van het leveren van medische zorg staat altijd centraal. En we willen naar een plek toe gaan op basis van de medische noodzaak die we ergens waarnemen. En we zullen met iedereen praten met wie dat nodig is om toegang tot zo'n gebied te krijgen. Het is wel zo dat met IS heel erg moeilijk is gebleken.
Heeft u wel eens echt afspraken kunnen maken met mensen van IS?
Nee, ik niet. Nee, dat is nooit gelukt. Dat gesprek. Het is geen groep die makkelijk bereikbaar is. En het zou ook een heel groot risico kunnen zijn om die gesprekken aan te gaan. Natuurlijk probeer je via is het belangrijk om contact te zoeken, maar het. Nee, tot op de dag van vandaag is dat niet iets wat ons gelukt is.
Ja, ik begrijp ook van mensen die al tientallen jaren in oorlogsgebied komen dat ook wel een verandering is ten opzichte van vroeger. Vroeger was er veel meer bereidheid van strijdende partijen om te praten, zeker ook met neutrale organisaties. En nu is het toch vaak een idee van zo'n club als IS wil in het algemeen zoveel mogelijk schrik aanjagen, zoveel mogelijk letterlijk dood en verderf zaaien en verder hebben ze met niemand iets te maken.
Ja, er is een week of twee geleden in hun propaganda tijdschrift een boodschap verschenen waarin opnieuw humanitair medewerkers als een legitiem doelwit aangemerkt werden. Zeker wanneer ze zich associëren met bepaalde overheden. Dus het maakt maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het voor een organisatie als Artsen zonder Grenzen is om die onafhankelijkheid heel erg goed te bewaken. En als er iets is wat mij betreft speciaal is aan Artsen zonder Grenzen, dan is het ook de manier waarop wij onszelf kunnen organiseren, omdat we gesteund worden door al die individuele donateurs. Wat betekent dat we niet altijd afhankelijk zijn van een overheid of een overheid gelieerd fonds, waar in ieder geval de perceptie zou kunnen zijn dat wij aan politieke touwtjes vastzitten.
Ja, want Artsen zonder Grenzen is een vereniging. Mm-hmm. Met in 25 landen ook een landendirecteur. En Artsen zonder Grenzen is in veel meer landen actief. Hoeveel ongeveer?
Artsen zonder Grenzen is inderdaad een wereldwijde beweging. Er vallen verschillende takken van Artsen zonder Grenzen onder. De Nederlandse tak is in zo'n 26 landen actief. En wereldwijd ligt het aantal schommelt het een beetje tussen de 70 en de 80.
En dat is in de coronatijd ook nog toegenomen?
Dat is nog toegenomen, ja, absoluut. En al helemaal als je natuurlijk onze recente corona-respons in Europa gaat meetellen. Dat zijn tijdelijke activiteiten geweest, toen met name hier in Europa het zwaartepunt, het epicentrum van de epidemie lag. Maar inderdaad, we hebben vrij grote operaties gehad in België, Frankrijk, Spanje, Italië.
Ja, over de aanpak van het coronavirus wil ik het straks graag met u hebben. Maar eerst nog even, u was dus head of mission in Irak. U bent sinds januari van dit jaar lobbyist in Nederland. Wat doet u als lobbyist?
Ja, ik probeer Artsen zonder Grenzen te vertegenwoordigen. En het perspectief van een onafhankelijke neutrale hulpverlenersorganisatie over te brengen bij de Nederlandse overheid of bij leden van de Eerste of de Tweede Kamer. Maar in andere gevallen kan het ook gewoon contact met andere NGO's onderhouden zijn of met grote in Nederland gevestigde bedrijven. Dus lobbyist heeft een heel politieke toon. Vertegenwoordiger is iets neutraler, omdat een heel groot gedeelte van het werk is ook het uitwisselen van informatie. Als ik in gesprek ben met buitenlandse zaken bijvoorbeeld, dan ben ik erg benieuwd wat het Nederlandse beleid is in land A of B. En tegelijkertijd hebben wij een hele grote presence on the ground, een sterke aanwezigheid lokaal in veel landen, die ook weer interessant kan zijn voor buitenlandse zaken.
Ja, ja, want buitenlandse zaken is bijvoorbeeld altijd heel diplomatiek naar buiten. Die zeggen met hele rustige, vaak mooi ingekleurde woorden wat ze ergens van denken. Maar de werkelijkheid is vaak anders. En je hebt dus ook gesprekken achter de schermen nodig om te weten wat Nederland bijvoorbeeld werkelijk denkt over wat er nu in Syrië aan de hand is, wat er nu in Irak aan de hand is. En u zegt, wij hebben voeten aan de grond. Een voorbeeld daarvan is Jemen. Mm-hmm. Jemen, daar is natuurlijk een vreselijke strijd aan de gang. Saudi-Arabië die voert daar oorlog tegen de Houthi-rebellen. Het is heel moeilijk om daar als Nederland echt aanwezig te zijn. En jullie kunnen dan in dit voorbeeld buitenlandse zaken vertellen wat jullie hebben meegemaakt en wat jullie taxatie is van zaken.
Absoluut. Nou, en Jemen is wel een goed voorbeeld wat u noemt, omdat wij daar op een bepaald moment in de coronacrisis ons echt hele, hele grote zorgen over maakten. Het was heel slecht betrouwbare data over wat er nou precies allemaal aan de gang was. Maar wat wij zagen in onze ziekenhuizen, de ernst, de verslechtering die mensen al meegemaakt hadden op het moment dat ze bij ons het ziekenhuis ingebracht werden, maar ook de proxydata die wij kregen, dus de data die ons een beeld gaven van wat er daadwerkelijk aan de hand was, waren heel zorgwekkend. In een bepaalde stad kwamen we er op een gegeven moment achter dat er in plaats van de gemiddelde 10 begrafenissen per dag, die je normaal gesproken in een gemiddelde week op een gemiddelde dag zou hebben, waren er nu 80 begrafenissen op een enkele dag. Ja, dat is een indicator voor oversterfte die op dat moment voor een groot gedeelte aan COVID toe te schrijven leek te zijn. Nou, dat zijn boodschappen die wij dan bijvoorbeeld met de Nederlandse overheid kunnen delen. En zeggen, jongens, dit is iets waar we ons echt heel erg zorgen om maken. En misschien kan de Nederlandse overheid ook wel iets betekenen om de toegang tot hulpgoederen in zo'n land te vergemakkelijken. Of om tekorten die de Jemenitische overheid ervaart met het betalen van salarissen of voor het importeren van zuurstofkanisters, dat de Nederlandse overheid daar nog een rol in kan spelen vanuit bijvoorbeeld het humanitaire of ontwikkelingssamenwerkingsbudget.
U zegt, we zagen ineens veel meer begrafenissen. Uw collega Ton Berg die vertelde in de podcast Damn Honey, wij doen af en toe aan graveyard watching. We gaan gewoon op een begraafplaats staan om te kijken wat daar aan de hand is. Omdat dat de snelste manier is om erachter te komen hoe ernstig de situatie is.
Precies, het klinkt ontzettend cru. Maar in een context waarin een gezondheidssysteem voor een groot gedeelte is ingestort en medische data op basis waarvan je normaal gesproken rationele keuzes zou maken, als dat niet voorhanden is, dan moet je dit soort maatregelen gaan nemen om een goede inschatting van de situatie te kunnen krijgen. Een andere methode die vaak toegepast wordt als je bijvoorbeeld de grootte van een vluchtelingenkamp wil weten, wat informeel georganiseerd is en waar wat kort geleden ontstaan is. Ja, je kan niet iedereen gaan tellen, maar je kan wel op basis van een luchtfoto het aantal tentjes tellen en dat vermenigvuldigen met de gemiddelde grootte van een gezin. Ja, dan heb je toch een indicatie. En dat soort noodgrepen moeten wij regelmatig toepassen om een beetje een beeld te krijgen van de situatie waarin we nu eigenlijk aan het werk zijn.
Ja. U lobbyt, of u zegt eigenlijk liever, ik vertegenwoordig Artsen zonder Grenzen, onder andere richting de overheid. U zei ook al, ja, wij willen niet afhankelijk zijn van overheidsgeld. We zijn heel blij met donaties. Nou, is er een moment geweest dat Artsen zonder Grenzen besloot, wij willen eigenlijk helemaal geen overheidsgeld meer. En dat was bij de Turkije-deal. Laten we even luisteren naar de toenmalige minister Lilian Ploemen en haar eerste reactie toen Artsen zonder Grenzen dat besluit had genomen.
Ik vind het heel erg, want Artsen zonder Grenzen is een bondgenoot. Ze doen heel goed werk in het opvangen van vluchtelingen. We werken heel veel met ze samen. En ik had gehoopt dat ze een bondgenoot zouden blijven op dit terrein. Maar ze hebben anders verkozen. Wij blijven wel natuurlijk met ze in gesprek, dat willen zij ook graag. Maar ik had graag met ze verder willen werken, ook op dit gebied. Kijk, de overeenkomst tussen de EU en Turkije is misschien niet ideaal en verdient op een aantal punten ook echt nadere uitwerking. Maar feit is wel, we hebben die overeenkomst gemaakt om te voorkomen dat mensen verdrinken. En gelukkig zien we daar wel ook steeds resultaat van. Dus ik hoop nogmaals dat we met ze in gesprek kunnen blijven. Zij willen dat ook, dus daar heb ik vertrouwen in. Maar ik vind het wel erg dat ze dit besluit nemen.
Dit was in 2016. Waarom zei Artsen zonder Grenzen toen, wij willen geen geld meer van overheden hebben. De overheden die Turkije-deal namens de Europese Unie gesloten hebben.
Uiteindelijk komt het neer op geloofwaardigheid. We zagen beleid wat actief bijdraagt aan marginalisatie van mensen, maar ook aan het overlijden van mensen, aan het feit dat mensen steeds grotere risico's moeten nemen in clandestine routes om Europa te kunnen bereiken. Wij zagen absoluut niet dat dit beleid een levensreddend effect zou hebben of dat dit mensen smokkel zou doen afnemen. Wij zagen alleen maar dat mensen steeds gevaarlijkere keuzes gingen maken. En wij dachten, wij kunnen geen geld accepteren van overheden die dit tot hun officiële lijn verkondigd hebben. Dat zou ons tot hypocrieten maken.
Het verhaal van de Europese Unie en ook van Nederland, dat een heel belangrijke rol speelde bij het tot stand komen van die Turkije-deal, was juist, mensen worden opgevangen, bijvoorbeeld afkomstig uit Syrië, in Turkije. Wij steken daar heel veel geld in. En tegelijkertijd gaan we mensen die nu nog bijvoorbeeld in de opvang in Griekenland zitten, over de Europese Unie verdelen. Dat laatste deel, dat is niet uitgevoerd, moeten we nu helaas constateren. Dat eerste deel wel. Had u toch niet het idee, want ik neem aan dat u toen voor een dilemma stond, van ja, misschien is in ieder geval opvang in Turkije wel beter dan zo'n enorme levensgevaarlijke route over zee proberen te nemen.
Wat mij betreft is ook aan die eerste voorwaarden niet voldaan, omdat wij zien dat de dodelijkste zeegrens ter wereld is nog altijd de Middellandse Zee. En dat waterbedeffect waar wij zo bang voor waren, helaas zien we dat iedere dag. Ook op dit moment vaart er weer een reddingsschip van Artsen zonder Grenzen, of Artsen zonder Grenzen de medische zorg op verzorgt, op de Middellandse Zee. Omdat de overtocht vanuit Libië naar bijvoorbeeld Italië nu een populaire oversteekplaats is geworden. Onder andere omdat de route vanuit Turkije naar Griekenland grotendeels dichtgegooid is. Dus het is een verschuiving geweest van een route in plaats van het volledig hermetisch afsluiten van een route. En mensen wagen nog altijd iedere dag hun leven. En de sterftecijfers die daarmee gepaard gaan, die zijn onacceptabel hoog.
U zegt eigenlijk, je kunt gewoon van mensen niet verwachten dat ze zeggen, oké, er is nu blijkbaar een deal, wij blijven in Turkije, wij proberen niet naar Europa te komen.
Ik denk dat al het wetenschappelijk inzicht zoals ik dat gezien heb, geeft voor een groot gedeelte aan dat het niet zozeer de poolfactoren zijn die migratie veroorzaken, maar veel meer de pushfactoren. De omstandigheden in een gebied als Libië leiden ertoe dat mensen uit wanhoop, ook wanneer er grote risico's in zo'n overtocht zitten, dat risico alsnog zullen nemen en alsnog verkiezen boven langer in een Libisch detentiecentrum blijven zitten. In die zin zie je ook dat of er wel of geen reddingsschepen van NGO's op die zee actief zijn, dat blijkt nauwelijks effect te hebben op het aantal mensen dat de oversteek waagt. Tijdens deze coronacrisis heeft ons het schip waar wij een tijd geleden mee werkten lange tijd vastgelegen in de haven van Italië en ook alle andere reddingsschepen waren tijdelijk in beslag genomen. Dat was ook de reden dat wij het zo belangrijk vonden om weer terug te gaan. En in die periode dat er niemand op zee was, zagen we het aantal oversteken weer stijgen. Omdat weersomstandigheden belangrijk zijn, omdat het moment in het jaar, het seizoen belangrijk is en omdat de omstandigheden in het land waar mensen vandaan vluchten belangrijk zijn. Uiteindelijk wagen mensen die oversteken of Artsen zonder Grenzen er nou is of niet. En dan verkiezen wij ervoor om er wel te zijn. Want dan sterven er gewoon minder mensen.
Ja. Die Turkije-deal die is ook misbruikt door Turkije. Maar er wordt nu gesproken om toch weer een soort nieuwe deal of een hernieuwde deal te sluiten. En Gerald Knaus, dat is zeg maar de bedenker oorspronkelijk van die deal, die zegt ja, we moeten echt een nieuwe deal sluiten. Maar ik hoor u dus eigenlijk zeggen, dat heeft uiteindelijk geen enkele zin.
Ik heb daar grote twijfels bij. Dat klopt.
Ja. Mensen die oversteken op de Middellandse Zee, die zijn onder andere terechtgekomen op Lesbos, op kamp Moria. En daar had Artsen zonder Grenzen een coronakliniek. Ik zeg had. Wat is daar gebeurd?
Nou, dat is inderdaad juist gezegd. Wij hadden daar in overleg met de centrale Griekse overheid en met het enige ziekenhuis op Lesbos, hadden wij COVID-isolatiecentrum gecreëerd. Waarin wij in het geval dat COVID het eiland serieus zou bereiken en eventueel ook de bewoners van Kamp Moria, die bijzonder dicht op elkaar leven, zou bereiken. Wij klaar zouden staan.
Daar zitten 20.000 mensen en de bedoeling was ooit om daar maximaal 3.000 mensen te huisvesten. Ja,
dus het is volledig ongeschikt voor de groep mensen die het op dit moment moet huisvesten. De omstandigheden zijn abominabel en dat in een Europees land. Nou, het zou nergens ter wereld acceptabel zijn.
Ik hoor van mensen die daar geweest zijn, je kunt al van ver af het kamp ruiken. Wat ruik je dan?
Nou, open wc's, geen toiletvoorzieningen, hygiënevoorzieningen die door 1300 mensen gedeeld moeten worden. Dat ruik je inderdaad op grote afstand. En wij hadden vanuit ons COVID-19 werk een kliniek daar neergezet om eventuele gevallen te kunnen isoleren en te kunnen behandelen, om verspreiding verder tegen te gaan. En om redenen die wij nog niet helemaal begrijpen, als ik eerlijk ben, zijn wij uiteindelijk door de lokale overheid gedwongen om die kliniek te sluiten. Maar de ironie is wel dat op dit moment de Nederlandse overheid een hospitainer, een containerziekenhuis gedoneerd heeft. En dat de Griekse overheid vervolgens weer bij ons uitkomt om te vragen of wij die kliniek niet zouden willen bemensen, omdat er anders niemand in zit.
Hier klopt iets niet.
En ik, in alle eerlijkheid, ik ben er nog niet achter wat er hier nu precies gebeurd is. En wij willen ons enerzijds natuurlijk niet van het kastje naar de muur laten sturen. Maar aan de andere kant is ons primaire belang om ervoor te zorgen dat als er een uitbraak is op Lesbos, wij daar goed op kunnen reageren en dat we verspreiding kunnen voorkomen. Dus nou, misschien is er ook geen plaats voor onze trots hier. Maar vreemd is het wel.
Inmiddels is ook in Kamp Moria sprake van coronabesmettingen. Een kleine week geleden werd voor het eerst iemand positief getest. De afgelopen dagen zijn in het kamp 10 besmettingen vastgesteld en gevreesd wordt dat het aantal verder oploopt.
Eigenlijk waren wij heel opgelucht dat tijdens de Europese piek de verspreiding sowieso in Griekenland wat minder heftig was dan in sommige andere Europese landen, vervolgens op de eilanden nog weer wat minder heftig en de kampen destijds eigenlijk nauwelijks had aangedaan. Maar goed, we zien ook nu dat je met dit virus niet op je lauweren kan gaan rusten en kan aannemen dat het voorbij is. Dus we blijven er wel heel erg alert op. Ik hoop dat het in Moria op Lesbos heel beperkt blijft.
Ja, ik zag in Nieuwsuur een reportage rondom Kamp Moria. En daar zag je plaatselijke bewoners die zeiden van ja, in het begin hebben mensen geholpen, gered. Maar het is gewoon te veel geworden. Daar hebben ze denk ik wel gelijk in.
Ja, en dat is echt heel schrijnend. Want ik kan me die bewoners zo ontzettend goed voorstellen. En als je het dan hebt over de consequenties van de EU-Turkije-deal, waarin eigenlijk alle verantwoordelijkheid voor het Europese migratiebeleid bij een aantal grenslanden gelegd wordt. En Griekenland en Italië bijvoorbeeld, ja, die last noodgedwongen nagenoeg alleen aan het dragen zijn, dan kan ik me ontzettend goed voorstellen dat zij gefrustreerd zijn met een land als Nederland, die enerzijds op vrij hoge toon commentaar levert op mensenrechten, waar ik erg blij mee ben, want dat vind ik heel erg belangrijk, maar aan de andere kant op een moment suprem geen helpende hand uitsteekt. Die frustratie die begrijp ik heel goed. En dat vervolgens de bewoners in die grensregio's een grotere last te verduren krijgen dan je eigenlijk van iemand kan verwachten, dat zij zich daartegen verzetten, daar spreek ik geen kwaad woord over.
Nee, u zegt eigenlijk landen als Nederland, die vaak ethisch een grote mond hebben, die zijn hierin inconsequent geweest.
Ja, absoluut. En indirect leidt dit soort het externaliseren van Europese problemen tot onacceptabele consequenties, zoals bijvoorbeeld, nou, ik denk dat het een week of anderhalve week geleden is, dat extremere groeperingen in Lesbos protesteerden tegen de opening van die nieuwe kliniek die door de Nederlandse overheid gedoneerd was. En uiteindelijk in gewoon de woede van die menigte men ook de kliniek van Artsen zonder Grenzen is gaan bekogelen met stenen en stokken, terwijl wij gewoon daarbinnen baby's ter wereld aan het brengen waren.
Ja, die nuance die zien ze niet.
Nou, blijkbaar is hij op die dag verloren gegaan. En dat vind ik wel echt heel erg treurig.
Ja, ja. Toen Artsen zonder Grenzen besloot, wij willen geen overheidssubsidies meer. Wat betekende dat financieel? Hoe, Aan hoeveel centen moet ik dan denken?
Nou, het gaat om best wel een groot bedrag. Nou, dan heb ik het precieze bedrag niet paraat. Maar je moet denken, als we het over de hele EU hebben, aan enkele tientallen miljoenen.
Ja, dat is enorm.
Ja, dat was echt groot, ja.
En dat moet u dan compenseren door nog meer donaties binnen te krijgen.
Zo is het. En dan moeten we er maar op vertrouwen dat de algemene bevolking het waardeert dat je je op dit soort momenten principieel opstelt. En dat daar ook een bepaalde kost aan verbonden is. En gelukkig kan ik zeggen dat uiteindelijk zijn die donaties ook wel gekomen. Waardoor wij niet enorm hebben hoeven snijden in onze hulpactiviteiten destijds. Ondanks dat we hier een principieel standpunt in hadden ingenomen.
Hoe krijgt u de meeste donaties binnen? Door een algemene oproep of door een heel specifiek doel eraan te koppelen?
Je ziet vaak dat er tijdelijke toenames zijn op momenten van enorme crises. Dus bij de aardbeving in Haiti of een tsunami of bij de ebola-hulpverlening waar Artsen zonder Grenzen een heel prominente rol in speelde. Met name omdat destijds de Wereldgezondheidsorganisatie ook in de eerste golf nog niet zo snel gereageerd had. Dus wij werden daar echt plotseling een autoriteit op dat gebied, terwijl het ook voor ons iets heel nieuws was. Dat was heel zichtbaar. En op die momenten zie je dat mensen eventjes heel scherp in beeld krijgen wat het nu eigenlijk is wat we doen.
Ja.
En we doen dat altijd, maar op dit soort momenten.
Dus eigenlijk vooral zolang de journaals het nog een belangrijk onderwerp vinden, komt het door bij mensen thuis.
Nou, het is, ja, je hebt gelijk. Het is voor ons echt heel belangrijk dat er aandacht aan dit soort situaties besteed blijft worden. Omdat het ook, ik denk dat de betrokkenheid die mensen kunnen voelen met het werk wat wij doen, dat het natuurlijk gekoppeld is aan een voorstelling die ze kunnen maken van de situatie in land A of B. Als de berichtgeving er niet meer is, dan zal het altijd een ver van de bedshow blijven.
Hoe is dat nu? Want Artsen zonder Grenzen is nu heel erg bezig met de bestrijding van de gevolgen van het coronavirus. Op dit moment heeft ongeveer iedereen in de wereld, ook in Nederland, met dat virus te maken. Maakt dat mensen zeggen van ja, ik begrijp het helemaal, ik doneer? Of is het juist moeilijker nu om door te dringen, omdat iedereen wel een beetje last heeft van corona en denkt van ja, ik wil eerst deze tijd zelf eens even doorkomen?
Ja, ik weet dat nog niet. Dat zal volgend jaar moeten gaan uitwijzen wat voor consequentie dat voor ons heeft. Ik denk namelijk dat het allebei waar is. Dat mensen enerzijds heel goed zien wat het belang is van een organisatie als Artsen zonder Grenzen op dit soort momenten. Maar dat ja, aan de andere kant het leven voor heel veel mensen, ook in Nederland, zwaarder is geworden en ze misschien wat minder te besteden hebben. Dus ja, we moeten nog een beetje gaan zien hoe dat financieel gezien dan voor onze hulpoperaties uitpakt.
Dit is Jaap Jansen met Betrouwbare Bronnen.
En ik praat met Karel Hendricks van Artsen zonder Grenzen, de organisatie die nu bezig is met de grootste noodhulpoperatie uit haar geschiedenis. Je kunt zelf met een bijdrage steun verlenen aan dit onmisbare werk. Ga daarvoor naar grenzeloos.show. Toen rond oud en nieuw in China het virus uitbrak, toen duurde het vervolgens even voordat de betekenis van dat virus doordrong in Europa. Artsen zonder Grenzen staat vaak aan het front van nieuwe uitbraken. Wanneer dacht u, dit kan wel eens iets heel groots worden?
Nou, het heeft ook bij ons wel even geduurd voordat we ons echt beseften hoe vergaand de manier waarop wij onze hulp organiseren hier ook door aangetast wordt. Dus niet alleen de vergroting van de werklast, laat ik het zo maar even zeggen, de vergroting van het aantal landen waar we iets moesten doen.
Ja.
Maar ook dat alle andere reguliere zorg, levensreddende zorg die we al die jaren al geboden hadden, ineens een heel stuk complexer was geworden. Dus ik denk dat wij zijn eind februari zijn we met onze eerste interventie in Hongkong begonnen.
Dus eigenlijk vlak bij de oorsprong?
Ja, vlak bij de oorsprong. Daar waren we destijds begonnen. Vervolgens, niet lang daarna, zijn de eerste activiteiten in verschillende Europese landen opgezet. En zo zijn we eigenlijk telkens met de epidemiologische golf aan het meebewegen. En daar moet je heel flexibel in zijn. Want dat kan heel snel stijgen. Dat kan ook relatief snel weer dalen, zoals we ook in Nederland gezien hebben. En daar moeten we onze activiteiten op afstemmen.
Kan het zijn dat u ook gewoon dacht in het begin, wat ik me kan voorstellen, ja, we kennen dit virus niet. Ebola bleek eigenlijk tamelijk lokaal te blijven uiteindelijk. Dus misschien geldt dat voor dit virus ook wel.
Ja, het eerlijke antwoord is gewoon ja. Laat ik in ieder geval voor mezelf spreken. Ik had niet gedacht dat in zo'n korte tijd de reikwijdte zo enorm groot zou zijn en de consequenties zo verstrekkend.
Dat was overigens ook de gedachte hier in Nederland bij mensen die bijvoorbeeld in het team zitten dat nu het kabinet adviseert. En ook de Wereldgezondheidsorganisatie in oorsprong dacht ook, ja, wij weten helemaal niet wat er nu aan de hand is. We moeten het even aanzien.
Ja, dus ja, net als heel veel andere actoren in dit geval, hebben wij ook onze beslissingen moeten maken op basis van weinig onbetrouwbare of incomplete informatie. Maar het voordeel is dat we op al die plaatsen in de wereld die getroffen worden, dat wij daar vaak al zaten. En dat we dus met eigen ogen konden zien wat de consequenties waren. En daar de hulpverlening dan ook op konden afstemmen. Dus in sommige gevallen zeg je, oké, de belangrijkste activiteit hier is om aan goede informatievoorziening te doen. Om te zorgen dat iedereen weet wat ze aan preventieve maatregelen kunnen doen. Ook gebieden waar misschien een tv niet zo voorhanden is of wat dan ook. Misschien dat je in een ander land zegt, oh, we moeten echt de overheid gaan ondersteunen of de gezondheidsautoriteiten met technische kennis. Hoe verbeter je infectiepreventie en controle? Hoe doe je een goede triage, een selectie van ernstige gevallen versus minder ernstige gevallen? Terwijl je in een derde groep landen misschien wel de noodzaak ziet om direct zelf te interveneren met een eigen kliniek of een eigen ziekenhuis waar je mensen isoleert en behandelt. Ja. En dus dat hele spectrum hebben we in ieder land moeten afwegen.
Ja, u zei al, Artsen zonder Grenzen was natuurlijk bezig in heel veel landen in de wereld met allerlei gezondheidsacties die hard nodig waren. Vaak bij mensen die door de normale gezondheidszorg slecht bereikt werden. Nu kwam dit er ineens bij. Kun je dat als organisatie wel aan? Want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment heb je bijna een verdubbeling van capaciteit nodig.
Ook hier is het eerlijke antwoord weer nee. Dus wij zijn echt tegen de grenzen aangelopen van wat mogelijk was. Wij zijn als noodhulporganisatie gewend om in 2, misschien 3 of in uitzonderlijke gevallen 4 verschillende contexten snel op te schalen. En te zeggen, oké, we moeten daar naartoe, daar moet mensen naartoe, daar moet materieel naartoe, daar moet kennis naartoe, daar moet medicatie naartoe. Nu moest dat in tientallen landen tegelijkertijd verspreid over de wereld. Terwijl, en dat was echt een enorme factor, onze mogelijkheid om dat soepeltjes te doen eigenlijk enorm aan het inkrimpen was met het verdwijnen van vluchten, met allerlei landen die nieuwe visum en import- en exportregimes in het leven riepen.
Ja, zelfs binnen Europa
zelfs
gingen
binnen Europa,
dicht.
Precies. Er werd een enorm scala aan beperkingen opgetrokken. En wij realiseerden ons wel hoe ontzettend belangrijk een vrij verkeer van personen en goederen wereldwijd voor ons is om die hulpverlening goed te organiseren. Want onze medewerkers komen ook overal vandaan. Dus het kan een Pakistaan zijn die het hoofd van de missie in Congo is. Ja, als daar geen, als daar geen toegang is, dan voel je dat echt.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat als eenmaal dingen lopen, dat je op een gegeven moment ook mensen weer wil vervangen om even uit te rusten bijvoorbeeld.
Absoluut. Ja, dus we hebben een hoop missies gehad waar mensen op hun, en we hebben nog steeds een aantal missies waar mensen op hun tandvlees lopen, omdat het eigenlijk niet goed mogelijk is om personele versterkingen dat land in te krijgen. En de missies zelf zijn op hun manier dan ook weer erg aan het lobbyen om humanitaire uitzonderingen voor elkaar te krijgen en te zorgen dat we wel die activiteiten aan de gang kunnen houden. Want het is, ja, dat kan ik niet genoeg benadrukken. Het is niet alleen het organiseren van nieuwe activiteiten op het gebied van COVID, die essentieel zijn en levensreddend zijn, maar het is ook onder deze omstandigheden in stand houden wat er overal al gebeurde. En sterker nog, zo goed als we kunnen, rekening te houden met secundaire effecten, waarin er grote gebieden zijn waarin minder gevaccineerd wordt, waarin er moeders zijn die minder vroeg, minder snel of überhaupt niet meer een check krijgen tijdens hun zwangerschap, omdat ze niet meer naar een ziekenhuis toe willen. Dat soort secundaire factoren kunnen op termijn een enorme impact gaan hebben op sterftecijfers. En daar moeten we nu al heel scherp op zijn.
Ja, want u vertelt het al een beetje. Artsen zonder Grenzen doet ook onderzoek en kan ook bepaalde ontwikkelingen in kaart brengen. Maar dan moeten er natuurlijk wel communicatiemiddelen zijn. En dan moet er natuurlijk wel überhaupt communicatie zijn met mensen. Ik bedoel, je moet wel bijvoorbeeld zwangere vrouwen hulp kunnen geven. En dan met die vrouwen bespreken wat er nog meer aan de hand is misschien.
Ja, nee, absoluut. Dus wat wij dan in ons jargon community engagement noemen, waarin je met de gemeenschap in gesprek treedt en van hen hoort wat voor obstakels zij ervaren, bijvoorbeeld om je ziekenhuis te bereiken. We kunnen het mooiste ziekenhuis neerzetten, maar als de toegang tot dat ziekenhuis niet goed geregeld is door obstakels waar wij geen weet van hebben, dan koop je daar helemaal niks voor. Dus ja, dat gesprek de hele tijd aangaan is essentieel. Dus iedere head of mission en projectcoördinator bij Artsen zonder Grenzen die drinkt heel veel thee om continu in gesprek te zijn, om dat soort dingen te horen.
Toen het virus in Nederland net een beetje doordrong, de betekenis daarvan, toen heeft Artsen zonder Grenzen 150.000 mondkapjes aan Nederland geleend.
Klopt.
Want u dacht, wij hebben er genoeg?
Nee, wij dachten, Nederland heeft ze nodig. En wij verkeerden op dat moment in de veronderstelling dat we ze ook heel snel terug zouden krijgen. Uiteindelijk heeft dat wat langer geduurd, maar dat is in goed overleg gegaan.
Ja, want ik geloof dat Artsen zonder Grenzen 4 tot 5 miljoen mondkapjes per maand gebruikt.
Ja, dus het gaat echt om hele grote aantallen. Als je over de wereldwijde Artsen zonder Grenzen naar de wereldwijde Artsen zonder Grenzen beweging kijkt, dan heb je wat eenvoudigere mondkapjes en je hebt echt heel sterk filtrerende maskers waar medici die dicht in de buurt komen van besmettelijke ziektes mee moeten werken. Ja, die schaarste was zo groot en onze consumptie was ook zo groot. Omdat we ze niet alleen voor COVID-19 nodig hadden, maar ook wanneer je tuberculose behandelt of wanneer je mazelenpatiënten behandelt.
Had u zelf op een gegeven moment ook een tekort?
Ja, absoluut. We hebben echt met de billen geknepen, omdat wij op een zeker moment, nou, in bepaalde landen 1 à 2 weken verwijderd waren van een lege voorraadkast. Dat was echt heel spannend en echt heel, heel onprettig ook. Omdat je kan natuurlijk je hulpverleningsactiviteiten niet voortzetten of heel moeilijk voortzetten. Of je moet ze zwaar aanpassen als je je medewerkers niet goed veilig kan houden.
Ja.
En wij waren natuurlijk een kleine vis op die cowboymarkt uiteindelijk. Als je kijkt wat staten en wat overheden ervoor over hadden om die mondkapjes te bemachtigen, in wat voor aantallen zij denken en wat voor geld ze daar tegenaan konden gooien, dan sta je daar als hulporganisatie die dat met donaties moet betalen natuurlijk wel achteraan de rij.
Dat maakt het extra wrang. Er is al heel vaak gewaarschuwd in het recente verleden voor het uitbreken van een grote pandemie. Een jaar of 5 geleden zei Bill Gates er wat over in een, ik geloof in een TED-talk. Mm. Als je dat nu hoort, dan vallen eigenlijk de schellen van je ogen van, hebben we dat nooit echt tot ons door laten dringen? Er zijn allerlei organisaties, Gavi bijvoorbeeld, die er ook voor waarschuwde. Kunnen we hier iets van leren? Moeten we misschien toch op een andere manier nog soms de wereld duidelijk maken wat er aan de hand is en wat er misschien nog kan komen?
Ik vind het een ontzettend moeilijke vraag en ik ben bang dat ik geen grote wijsheid erover heb. Als ik er zelf één les uit heb getrokken tot nu toe, dan is het dat de reflex om je terug te trekken binnen nationale grenzen in een situatie als deze niet zo heel erg helpt en eigenlijk heel contraproductief is. En ik vond het interessant om bij een pandemie, wat per definitie een wereldwijd fenomeen is, voor een virus wat totaal geen rekening houdt met grenzen, toch te zien dat de reflex was om dat nationaal aan te pakken en daarin ook een vanuit het nationale eigen belang te denken meteen. En ik denk dat de les tot nu toe voor mij in ieder geval is dat in de toekomst anders zal moeten als je dit effectief wil bestrijden. Want we zitten elkaar gewoon in de weg.
Ja. Is de les ook dat de Europese Unie, waar plotseling landen weer zagen, hey, we hebben een grens, die kunnen we dicht doen, dat de Europese Unie misschien toch meer ook op het gebied van volksgezondheid moet gaan coördineren, dat in ieder geval de infrastructuur er is?
Ja, het heeft wel heel erg blootgelegd hoe kwetsbaar we waren voor een aanlevering uit één hoek van de wereld. En ook hoe kwetsbaar we waren voor schaarste van één specifieke grondstof, die daarvoor helemaal niet zo ontzettend belangrijk of waardevol was. Dus ik kan me heel goed voorstellen als men zegt, nou, laat ik het zo zeggen, het diversificeren van je productie. En als ik dat vertaal naar de werkelijkheid van Artsen zonder Grenzen, voor ons zorgen dat we op nog meer verschillende plekken op de wereld onze voorraden hebben liggen. Zodat we wanneer gebied A de grenzen dichtgooit, we vanuit gebied B nog iets kunnen aanvoeren. Dat is iets waar wij in ieder geval ook nog wel meer in zullen gaan investeren.
Ja, dat is ook een beetje paradoxaal. Hè? De globalisering heeft ervoor gezorgd dat vanuit de hele wereld onderdelen van apparaten, spullen, voedsel, komt overal vandaan. Maar tegelijkertijd zo'n virus dat globaliseerde al zonder dat er ooit een besluit toegenomen was. Maar laat ons nu ook zien, we moeten toch sommige dingen weer wat dichter bij onszelf halen en maken en produceren.
Ja, nee, het is echt een koorddansact wat dat betreft.
Half juni toen had ik in Betrouwbare Bronnen vier mensen te gast over Afrika en het coronavirus. Dat was half juni. Toen leek de ontwikkeling daar nog mee te vallen. Hoe is de situatie nu in Afrika?
Het hangt een beetje er vanaf naar welk type consequentie je kijkt. Dus als je kijkt naar het aantal coronapositieve gevallen per 100.000 inwoners, dan is Afrika nog altijd het minst getroffen continent. En lijkt de ziekte zich daar minder snel te verspreiden dan op andere plekken. En we weten nog niet zo heel erg goed waarom dat nou precies is. Dat kan te maken hebben met de samenstelling van de bevolking of met de klimaatomstandigheden. Het kan ook gewoon te maken hebben met daadkrachtig en goed beleid van de overheden in Afrika, die tenslotte al wat vaker met het bijltje gehakt hebben van gevaarlijke infectieziekten.
Misschien ook iets minder globalisering in de zin van dat mensen heen en weer vliegen naar andere werelden.
Het zou ook nog kunnen dat het te maken heeft met de mobiliteit, precies. Of met het percentage bevolking dat op platteland of in steden leeft. Nou ja, zo zijn er allerlei verschillende hypotheses. Feit is dat als we kijken naar het aantal COVID-gevallen, het daar nog relatief lijkt mee te vallen. Maar als we kijken naar die secundaire consequenties waar ik het net over had, dus op de economie, dan met name op de informele economie, maar ook op de vaccinatiegraad in bepaalde gebieden, op de toegang tot zorg. Wij zien in sommige landen, en dat is echt heel pijnlijk, dat nu tijdelijk we zelfs wat minder bezoekers krijgen in onze klinieken, omdat men bezorgd is dat als ze naar een ziekenhuis gaan, ze daar uiteindelijk weer COVID-19 zullen krijgen. Wat dus betekent dat aandoeningen langer onbehandeld blijven, we ze in een later stadium alsnog binnenkrijgen, maar dat ze dan al er ernstiger gaan toe zijn. Ja,
hetzelfde probleem hebben we in Nederland trouwens ook gezien.
Absoluut, ja. Het is in die zin niet anders. Behalve dat het in veel van de landen waar wij werken uitvergroot is. Dus het zijn met name die consequenties waar wij ons zorgen om maken. Ja. En natuurlijk de mogelijkheid die nog altijd in het verschiet ligt, dat ook gewoon in het aantal COVID-gevallen het uiteindelijk ook nog mis zou kunnen gaan in verschillende Afrikaanse landen.
Ja.
Zuid-Afrika bijvoorbeeld zit wel in die mondiale top van landen die er heel zwaar onder geleden heeft.
Ja, dat komt misschien ook doordat Zuid-Afrika juist weer wat meer internationale contacten heeft.
Ik vind het een logische theorie, ja.
Ja. Ik had ook een gesprek in april, was dat in Betrouwbare Bronnen, met Ngozi Okonjo-Iweala. En zij is voorzitter van Gavi. En zij komt uit Afrika. Zij zei, ja, als daar mensen in lockdown moeten, dat kan helemaal niet. Want mensen moeten vaak van dag tot dag hun voedsel bij elkaar scharrelen. Die kunnen zich gewoon helemaal niet weken of maandenlang terugtrekken in hun huis.
Helemaal waar. En alle maatregelen eigenlijk die hier in Nederland als de basis van ons beleid gezien worden. Ook het afstand houden, het heel regelmatig handen wassen. De common sense maatregelen die wij hier gebruiken om niet in totale lockdown te hoeven. Die zijn daar ontzettend moeilijk uitvoerbaar. Dus dat betekent dat je ook op een andere manier moet gaan kijken naar de manier waarop je zo'n pandemie dan probeert te bestrijden. En voorkoming, preventie, dus nog veel belangrijker wordt. Want op het moment, de consequenties als het er eenmaal wel is, zijn heel erg groot. En je mogelijkheid om goed te behandelen, als je kijkt naar het aantal ziekenhuisbedden per inwoner, of erger nog, het aantal IC-bedden per inwoner, dan zijn die mogelijkheden zo beperkt dat je veel eerder in dat proces echt op die preventie al heel zwaar ingezet moet hebben. En misschien ook wel in het beschermen van kwetsbare groepen. Shielding, zoals dat dan door sommigen genoemd wordt. Om te voorkomen dat je dat eindstadium bereikt. Voor die 5% van de gevallen die echt intensive care nodig heeft.
Ja, ja. En een les uit die gesprekken die ik eerder over Afrika en het virus voerde was dat je moet ook zeker daar heel veel hulp verlenen en zorgen dat het virus ingedampt wordt. Want als het daar eenmaal een probleem is, dan is er meteen een multiplier. En dat heeft uiteindelijk voor ons in het Westen ook grote consequenties.
Ja, ook als je er vanuit het perspectief dan van verlicht eigenbelang naar zou willen kijken.
Ja, ja is dat, dat, helemaal is waar. Dat is lastig. Kijk, Artsen zonder Grenzen, alles wat Artsen zonder Grenzen doet, dat is meteen waardevol, zou je kunnen zeggen. Maar soms kun je mensen over de streep trekken door het eigen belang ook een beetje mee te nemen.
Ja, absoluut. En ik snap het perspectief ook goed. Ik bedoel, nationale overheden vertegenwoordigen hun eigen burgers en gekozen door hun eigen burgers. Dus dat perspectief belangrijk is, dat begrijp ik helemaal. En ik begreep in een eerdere aflevering, een eerdere podcast van Betrouwbare Bronnen, ging het al over de handelsbelangen die Nederland met verschillende Afrikaanse landen heeft. Die zijn natuurlijk heel erg groot. Maar ook als je het hebt over de, laat ik het maar angst noemen, die er binnen Europa bestaat voor migratie vanuit Afrika. Ja, ook dan is het niet in het belang om dat continent verder en nog zwaarder hieronder te laten lijden.
Want het is een eenvoudige rekensom. Hoe meer ellende is, hoe meer migratie.
Ik denk uiteindelijk gaat dat een grote factor daarin zijn, inderdaad.
Artsen zonder Grenzen zat al in Afrika, zat al in Azië. Maar u bent de afgelopen tijd actiever geworden in Zuid-Amerika.
Klopt.
En dat heeft met het coronavirus te maken.
Helemaal. Dus dat was dit is een gebied waar we al verschillende activiteiten hadden. Maar per hoofd van de bevolking zijn daar echt de zwaarste klappen gevallen. Ook als je kijkt naar het aantal doden per hoofd van de bevolking, dan zijn de gevolgen daar echt heel erg extreem. De gezondheidssystemen zijn daardoor ook onder hele, hele zware druk komen te staan. We hebben natuurlijk gezien dat ook in de West-Europese gezondheidssystemen, dat die uiteindelijk overweldigd werden hierdoor. De aantallen die ze in Zuid-Amerika te verwerken hebben gekregen, die waren zeker niet minder. Dus daar is hetzelfde gebeurd. Dus landen als Brazilië, nu Peru, staat er nog steeds echt beroerd voor. We werken ook veel in Venezuela, waar dit natuurlijk allemaal bovenop een gigantische politieke en economische crisis kwam. Ja, dat zijn landen die nu echt extra aandacht nodig hebben, absoluut.
Ja, u noemt Brazilië, daar is een politieke leider, die heet Jair Bolsonaro.
Mm-hmm.
En die heeft heel lang gedaan, hij doet het eigenlijk nog steeds wel een beetje, alsof er niks aan de hand was.
Ja.
Hoe opereer je als onafhankelijke organisatie in zo'n land, waar eigenlijk het idee is van, wat komen jullie hier doen?
Uiteindelijk zoek je overal naar medestanders of naar mensen die tenminste onverschillig zijn ten opzichte van je aanwezigheid.
Zo van, ga je gang maar, daar moet je zijn.
Doe maar wat je niet laten kunt. Geen enkele overheid is een monolithisch blok. Dus het kan natuurlijk heel goed zijn dat de president argwanend of gedesinteresseerd is. Terwijl gouverneur van staat X wel degelijk het ziet zitten. Of burgemeester van stadje Y het wel degelijk ziet zitten. Dus in die zin moet je ook continu zoeken naar bondgenoten. Bij Artsen zonder Grenzen zeggen we wel eens, als je niet door de deur naar binnen kan, dan moet je maar door het raam naar binnen. En dat geldt in zo'n situatie als dit ook.
Ja, ja. Toch nog even, want ik ben daar heel erg benieuwd naar. U was al heel erg actief in de wereld. In dit geval Zuid-Amerika word je nog veel actiever vanwege dat vreselijke coronavirus. Hoeveel extra kan zo'n organisatie als Artsen zonder Grenzen aan?
Ik denk dat wij wel aan onze grens zitten. En dat wij al op verschillende momenten.
Dus ook voor Artsen zonder Grenzen zijn er grenzen.
Ja, een grens in wat wij aan kunnen, absoluut. Wat we het nog verder opschalen boven wat we nu doen, dat zal tegen de grenzen van de praktische haalbaarheid aan kunnen lopen. Hoeveel mensen we naar plaatsen toe kunnen krijgen. Wat we wel kunnen doen is zorgen dat we kwaliteit kunnen blijven garanderen in al die verschillende plekken waar we al zitten. En dat we ook de juiste middelen hebben om dat in stand te kunnen gaan houden. En een consequentie van de situatie van vandaag is dat allerlei prijzen omhoog geschoten zijn. Dat het de kosten van het vervoeren van vracht zijn omhoog gegaan. De kosten voor bepaalde medicatie gaan omhoog. De kosten van beschermend materiaal, dat PPE, is zeker enorm omhoog gegaan.
Dat zijn bijvoorbeeld die pakken die in klinieken worden gedragen.
De pakken, de maskers, de handschoenen, de brillen, de gezichtsschilden. Al dat materiaal wat je nodig hebt om medewerkers veilig te houden. Ja, daar gaat zo ontzettend veel geld in zitten om dat goed draaiende te kunnen houden. Dus daar.
Ziet u dat producenten van dat soort spullen misbruik van de situatie maken?
Ja. Als ik heel eerlijk ben, kijk. Een deel heeft te maken met schaarste op de grondstof. En ik snap dat dat een prijsopdrijvend effect heeft. Maar voor deze markt is op heel korte termijn echt ondergelopen met cowboys die een mogelijkheid zagen om hier snel rijk te worden. En dat heeft zeker niet geholpen. Om je een voorbeeld te geven, wij betaalden voor de coronacrisis voor zo'n masker met een hoge filtratiegraad, betaalden wij tussen de 25 en de 30 cent. Voor één zo'n maskertje. En op het hoogtepunt van de coronacrisis in Europa lag dat op 2,5 euro. Dan is het dus een factor 10 omhoog gegaan.
Ja, dat zijn die maskers met die draaidingetjes.
Er hoeft nog niet eens zo'n draaidingetje in te zitten. Maar het gaat inderdaad om het percentage van de deeltjes die tegengehouden wordt. En dat moet dan boven de 95% liggen. Nou, dat type masker, dat heb je dan als arts of als verpleegkundige die direct in aanraking komt met een patiënt met COVID of tuberculose of mazelen, heb je dan zo'n masker nodig. En als die 10 keer zo duur worden en je hebt er 100.000 of miljoenen per maand nodig, dan ga je dat voelen. En dan heb je de steun van het publiek nodig om dat vol te kunnen houden.
Ja, wat kunnen we hiervan leren? Moet er een soort wet komen om dit in de toekomst onmogelijk te maken? Zo'n prijsopdrijving? U lobbyt bij de overheid, dus u geeft waarschijnlijk ook hier advies over.
Ja, nou, ik zit, terwijl u het zegt, vraag ik me af inderdaad of dit bij wet vastleggen, of dit de beste methode zou zijn. Wat ik heel interessant vond, was dat je ook in Nederland zag dat allerlei fabrikanten van heel ander materiaal zich hierop gingen storten.
Ja, bijvoorbeeld Auping, de beddenfabrikant, die
precies,
ging ook mondkapjes maken.
Samen met Afpro en met DSM.
Maar die deden het niet om even heel snel veel geld te verdienen.
Precies, nou, en dus... Ik vond dat wel een heel hoopgevend initiatief. En ik hoop dat in de toekomst niet alleen overheden, maar ook hulporganisaties kunnen profiteren van dat soort samenwerkingen. En als je dat, wat mij betreft, als het maar werkt linksom of rechtsom, als dat via een wet geregeld kan worden, dan prima. Maar als het via de betrokkenheid van organisaties, zoals de drie die u net noemde, kan gebeuren, nou, dan is dat vast nog beter.
Ja, dat snel bestaande fabrieken kunnen upscalen en misschien fabrieken het erbij kunnen gaan doen.
Precies,
zodat die concurrentie niet tot die enorme prijsopdrijving leidt.
Ja.
Heeft u trouwens die 150.000 mondkapjes al teruggekregen van de Nederlandse overheid?
Ze zijn terug.
Oké.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Artsen zonder grenzen zie ik altijd ver weg bezig zijn. Maar nu, vanwege dat virus, was u ook actief in bijvoorbeeld Italië, maar ook in Nederland. Wat deed Artsen zonder grenzen in Nederland?
Nou, in Nederland was onze rol een klein beetje anders dan in veel andere Europese landen. Even ter vergelijking, in landen als Italië en Spanje zagen we al snel dat onze toegevoegde waarde zat in infectiepreventie en controle, in triage. Wij zijn als noodhulporganisatie ben je helaas gewend om vrij sterk te moeten schiften tussen de ernstige en de wat minder ernstige gevallen. Dat is niet iets wat bijvoorbeeld de gezondheidszorg in Italië, Spanje of Nederland in die extreme mate hoeft te doen. Dus daar hadden we iets in aan te bieden.
Dus u kon eigenlijk tegen bijvoorbeeld een ziekenhuis in Italië zeggen: wij kunnen die triage wel voor jullie doen.
Ja, of advies geven over hoe zij het kunnen doen. Het ging ook heel erg om infectiepreventie in verzorgingstehuizen bijvoorbeeld. Want in een land als Spanje zie je dat de sterftecijfers voor een schokkend gedeelte uit verzorgingstehuizen kwamen.
Ja, in Nederland ook een groot probleem zien we nu achteraf in verzorgingshuizen.
Ja, nou, als we het hebben over lessen voor de toekomst, dan ligt daar een hele belangrijke, denk ik. In België hebben we op diezelfde manier in verzorgingstehuizen gewerkt. En onder andere voor gemarginaliseerde groepen die gewoon niet zo gemakkelijk toegang hadden tot zorg. In Nederland zagen we dat het systeem weliswaar onder druk stond, maar dat dat breekpunt niet bereikt was. En hebben we in overleg ook met ziekenhuizen, hebben we ons vooral geconcentreerd op geestelijke gezondheidszorg voor gezondheidsmedewerkers die natuurlijk onder enorme druk, onder enorme spanning, ook met behoorlijk risico en gevaar voor lijf en leden, dat werk moesten doen, die dat fenomenaal gedaan hebben. Maar daar betaal je op termijn gewoon een prijs voor, mentaal gezien. En dat is ook iets waar wij vanuit ons werk ervaring mee hebben. En die geestelijke gezondheidszorg konden we een klein beetje in meehelpen.
Ja, ik las een interview met uw collega Cas de Jong. Hij is traumapsycholoog.
Ja.
Hij ging vrijwel in het begin van het virus in Nederland ging hij op het AMC kijken. En daar zag hij die verplegers in die dikke pakken lopen. En hij dacht meteen toen hij daar was, hier kan ik helpen. Want het is een enorme ervaring natuurlijk als je plotseling in het brandpunt van zo'n virus moet opereren.
Ja, dat denk ik ook. En het zal, ik vermoed dat het voor veel Nederlandse gezondheidsmedewerkers niet heel anders was dan de noodsituatie zoals wanneer wij een land invliegen om plotseling op korte termijn keihard te moeten opschalen.
Ja, en dat is anders dan de normale medische zorg in Nederland, waar je gewoon weet, we hebben deze maand zoveel mensen die met kanker iets hebben.
Precies.
Zoveel mensen die met iets anders binnenkomen.
Precies, het is echt een andere tak van sport. En ik denk dat het heel belangrijk is om heel eerlijk te zijn en te erkennen dat dat op ieder mens een mentale impact heeft. En als je het niet onmiddellijk voelt, dan voel je het vaak later.
U bent Nederlander. Hoe keek u naar de aanpak hier? We hebben natuurlijk een periode gehad dat de premier en verschillende ministers elke week één of meer persconferenties hielden. Er werd een outbreak management team neergezet. Er was in Nederland, net als in alle andere landen, een nationale aanpak. Dus werd heel erg nationaal bekeken hoe het gedaan moest worden. Kunnen we daar ook van leren? Want u zag waarschijnlijk al meteen, dit is goed wat Nederland doet, of dat lijkt me toch niet zo verstandig om op die manier te doen?
Ik zal beginnen met een puntje van kritiek, maar op bepaalde vlakken ben ik ook eigenlijk best wel onder de indruk. Maar ik had het eerder al over die nationale reflex. Het feit dat wij, we hebben bijvoorbeeld supply centers, warenhuizen, waar een groot gedeelte van onze hulpgoederen liggen in Brussel, in Bordeaux, maar ook in Amsterdam. Het feit dat wij van de een op de andere dag niet meer tussen die verschillende centra goederen konden vervoeren. En dat wij vanuit de EU ook een exportban hadden. Dus een verbod op het exporteren van bijvoorbeeld de beschermende items die wij zelf gekocht hadden. Zelf al in voorraad hadden. Om onze medewerkers elders in de wereld mee te kunnen beveiligen. Dat vond ik echt problematisch.
Zeker. Het was vanuit het idee, die hebben we in Europa misschien wel nodig. Ja. Dus ze mogen Europa niet uit.
En er zijn ook momenten geweest dat we inderdaad vreesden dat die geconfiskeerd zouden worden of iets dergelijks. Niet per se in Nederland, maar in andere Europese landen hebben we daar wel zorgen voor gehad.
Waar bijvoorbeeld?
In Frankrijk was dat op een gegeven moment een issue. Ja, vrij concreet. En in België zijn ook echt een aantal shipments van hulpgoederen vanuit ons warenhuis zijn in die eerste dagen, weken tegengehouden. Dus dat toonde wel aan dat ik vind dat daar niet voldoende rekening gehouden werd met de noodzaak om humanitaire hulpverlening ongestoord door te kunnen laten lopen. En met de consequenties wanneer dat niet gebeurt.
Ja.
Goed, dat is een punt van kritiek.
En daar kan nu eigenlijk, als we straks de heleboel evalueren, dan zou Europa met zichzelf moeten afspreken. Hulporganisaties, die krijgen altijd ruimte en die krijgen, als het even kan, voorrang.
Absoluut. Want je krijgt ook een vreemde situatie waarin de linkerhand ons belemmert. De linkerhand van de overheid, terwijl de rechterhand vertelt, het is ontzettend belangrijk om wereldwijd, bijvoorbeeld wat de Adviesraad Internationale Vraagstukken ook aanraden, om flink te investeren in landen elders, omdat we ons realiseren dat we een verbonden economie zijn. ja, dan krijg je tegenstrijdige effecten. Dus ik hoop inderdaad dat we daar lering uit kunnen trekken. Maar ik vind ook dat Nederland zo goed en zo kwaad als het gaat in een situatie die zo veranderlijk was, waarin er nog zo weinig wetenschappelijke kennis was om op te kunnen leunen, best wel goed van dag tot dag heeft gekeken, oké, welke informatie hebben wij nu voorhanden, en laten we op basis daarvan proberen een zo rationeel mogelijk besluit te nemen. En
ja.
Ik denk dat wij dat dilemma wel herkennen vanuit ons werk. En daarom kan ik zelf in ieder geval ook wel waarderen hoe dat gegaan is.
En dat speelt natuurlijk ook in Europa cultuurverschillen mee. Hè? Frankrijk is heel erg vanuit Parijs georganiseerd. In Nederland doen we het graag ook een beetje lokaal regionaal. Dat is eigenlijk wat Artsen zonder Grenzen in de hele wereld altijd al doet. Hè? Je aanpassen aan de omstandigheden ter plekke.
Ja,
en ook
absoluut.
Aan de culturele omstandigheden.
Absoluut. Nee, er is geen missie die hetzelfde is wat dat betreft.
Nee. Artsen zonder Grenzen hamert altijd op duidelijke, regelmatige en eerlijke communicatie. Is dat in Nederland helemaal goed gegaan? De regering zegt dit, een burgemeester zegt dat, een ander adviseur zegt weer iets heel anders. De talkshows gingen natuurlijk elke dag in Nederland over het coronavirus. Op een gegeven moment dachten mensen van ja, wat moeten we nou? Want we horen hele verschillende adviezen.
Ja, ik hoorde op een gegeven moment iemand die de vergelijking maakte met een wereldkampioenschap voetbal, waarin we op dat moment 16 miljoen bondscoaches hebben. Ja. En dat we in deze situatie 16 miljoen epidemiologen hadden.
Ja.
Dus onder die omstandigheden duidelijke berichtgeving garanderen is volgens mij geen sinecure. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat mensen gefrustreerd zijn geweest over de schommelingen, waarin iets in week 1 onmisbaar en essentieel leek te zijn, het 3 weken later losgelaten kon worden als iets wat niet zo van belang was. Dat je daar als ondernemer hoor en dol van wordt, dat kan ik me wel voorstellen. Maar als ik heel eerlijk ben, weet ik niet zo goed hoe je dat in deze omstandigheden, waarin betrouwbare kennis zo beperkt voorhanden was, hoe je dat heel veel anders had kunnen doen.
Nee. Tijdens de ebola-crisis in West-Afrika vertrouwden veel mensen daar dat hele verhaal niet. Ze dachten dat die ziekte een verzinsel was van de overheid. Dat zien we in Nederland ook een beetje met het coronavirus. Je ziet hier demonstraties tegen de maatregelen.
Ja. Ja. Ja, ik heb daar moeite mee natuurlijk. Want wij moeten dagelijks de consequenties van zo'n virus als COVID-19 onder ogen zien. Tegelijkertijd, het feit dat het een balanceeract is, waarin je enerzijds maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen moet afwegen tegen die secundaire consequenties waar we het eerder over hadden, dat is wel een duivels dilemma. En die kritiek op de overheid, en in ieder geval de kritiek die de overheid daarin scherp houdt, dat ze stelselmatig zichzelf de vraag blijft stellen, hoe verhoudt deze beperkende maatregel, hoeveel beperking van het virus levert die op ten opzichte van de consequenties die dat heeft voor bijvoorbeeld de economie, maar ook voor andere takken van gezondheidszorg. Ik heb het idee dat die vraag regelmatig voorbij komt in verschillende lagen van de overheid. Maar het is een hele essentiële. En dat er in Nederland groot debat is over waar die balans nou precies ligt, lijkt me op zich ontzettend gezond.
Ja, ja. Maar ook, er is ook bijna niet uit te komen. Hè? Want dan krijg je vragen als, zou het niet beter zijn als iedereen boven de 60 gewoon een aantal maanden thuis blijft? Dan kan de rest doorfunctioneren. In het begin van het virus hoorden we in Nederland, ja, mondkapjes heeft eigenlijk niet zoveel zin. Op een gegeven moment werd er toch gezegd, ja, in het openbaar vervoer moet je een mondkapje dragen.
Ja.
Dat begrijpt ook niet iedereen.
Ja. Nee, ik begrijp de adviezen ook niet altijd helemaal. Kijk, in het geval van mondkapje heeft dan denk ik nog een logische uitleg. Namelijk dat de mondkapjes die wij in de metro dragen, die zullen onszelf niet zozeer beschermen. Maar die beschermen wel de mensen om je heen. Dus een mondkapje draag je uit solidariteit, niet uit zelfbescherming. En op het moment dat iedereen dat doet, ben je zelf ook beschermd. Dus ja, ook voor deze maatregel vind ik dat er een rationele verklaring voorhanden is.
Ja, Nederland besloot op een bepaald moment samen met 3 andere landen om grootscheeps een vaccin wat in ontwikkeling was te gaan aanschaffen. Daarvan was nog niet duidelijk of het zou werken, dat weten we nog niet. Was dat een goed besluit om dat eigenlijk in je eentje met een paar andere landen te gaan doen?
Nee, ik vond dat geen goed besluit. Artsen zonder Grenzen vond dat geen goed besluit. Dus Wat zo'n besluit in de hand werkt, is dat er een rat race ontstaat. Waarin landen tegen elkaar gaan opbieden, met elkaar in concurrentie komen. In dit geval dus zelfs landen binnen de Europese Unie, omdat zich binnen de EU een soort van kopgroep afgescheiden had, die zei, wij gaan dit eerst doen. Nou, volgens mij waren de Belgen er ook niet blij mee. Uiteindelijk heeft zo'n race veel meer verliezers dan winnaars. En wat ik het allerergste vind, is dat ik nu al wel kan uittekenen wie de verliezers zijn. En in veel gevallen zullen dat gebieden zijn die ondersteuning juist harder nodig hebben. Dus wat mij betreft is het ontzettend belangrijk om hier op mondiaal niveau een solidair herverdelingsmechanisme in te richten. En daar zijn pogingen voor gaande. Maar juist omdat die pogingen gaande zijn, waar Nederland ook publiek steun voor had uitgesproken, vond ik het onbegrijpelijk dat een initiatief als dit, hebben we het weer over die linkerhand en die rechterhand, dat tegelijkertijd ondermijnde.
Ja, ik geloof dat in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten men bezig is voor elke inwoner 5 vaccins te organiseren. In Europa is geloof ik het getal 3 vaccins per inwoner. Zegt u eigenlijk, ja, een deel daarvan moet je sowieso beschikbaar stellen van de rest van de wereld.
Ja, en wat mij betreft zou je, zoals wij dat in ons werk overal en altijd doen, moet je kijken naar medische noodzaak. En er zijn groepen die dat, zolang dat vaccin beperkt beschikbaar is, zijn er groepen die dat vaccin eerder en harder nodig zullen hebben dan andere groepen. En die groepen zijn niet verdeeld op basis van landsgrenzen. Het is niet dat land A het harder nodig heeft dan land B in zijn geheel.
Dus niet elke 17 miljoen Nederlanders hoeven meteen het vaccin, als er een werkend vaccin blijkt te zijn, te krijgen.
Het lijkt mij heel verstandig, ook als je het hebt over bijvoorbeeld zo'n virus daadwerkelijk een halt toeroepen, dat je zegt, oké, wat is daarvoor nou echt essentieel? Daarvoor is het essentieel dat wereldwijd de gezondheidszorg blijft functioneren, niet instort. Dus dat niet het zorgpersoneel voor 1/3 of de helft of 3/4 op een gegeven moment ziek thuis zit of in quarantaine zit. Dus ga je dat je bijvoorbeeld zegt, oké, we gaan wereldwijd gezondheidspersoneel prioriteren. En Iedereen komt eventjes.
Die komen het eerst aan de
beurt. Die komen als eerst aan de beurt. Ik noem maar een voorbeeld. Zo zou je het kunnen kiezen. En dat lijkt mij al een verstandigere weg om te gaan dan om te zeggen, Amerika en Europa hebben heel veel geld. Die kopen lekker alle vaccins op. En de rest kan als liefdadigheid uiteindelijk een kleine donatie verwachten.
We hebben natuurlijk een Wereldgezondheidsorganisatie. Moet die eigenlijk niet gewoon zeggen, wij coördineren dit voor de hele wereld en wij zorgen dat de prijs gewoon voor iedereen betaalbaar is?
Nou, ze proberen dat ook. Dus er zijn verschillende initiatieven vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie om hier een structuur, een systeem voor op te tuigen waarbinnen je dit kan doen. En ook een heel groot aantal landen heeft daar al op ingetekend. Landen die het tegen kostprijs kunnen betalen en landen die het dan juist gesubsidieerd zouden kunnen ontvangen. Een toekomstig vaccin. Het lijkt me heel belangrijk om voor dit soort initiatieven best wel eenduidig steun uit te spreken. En dus dat op geen enkele manier te ondermijnen. En ik denk een goede taak voor Artsen zonder Grenzen in zo'n situatie als dit. Wij zijn geen multilaterale organisatie zoals de Wereldgezondheidsorganisatie dat is binnen de VN. Maar we hebben wel een mondiale aanwezigheid. Dus wij kunnen ook weer kijken, oké, hoe vertaalt dat beleid, zo'n beleid over de eerlijke verdeling van vaccins, hoe vertaalt zich dat naar de Centraal-Afrikaanse Republiek? Hoe vertaalt zich dat naar Tajikistan en hoe vertaalt zich dat naar Peru? En dat kunnen we lokaal observeren en ook dat is dan weer een vorm van lobby. Kunnen wij met de Wereldgezondheidsorganisatie in gesprek gaan en zeggen, jongens, we waarderen de moeite die jullie hierin doen. En we staan achter het idee, we staan achter het principe, maar daar en daar en daar gaat het mis. Daar zie ik wel veel toegevoegde waarde in.
Ja, u bent geen medicus, u bent politicoloog, zei ik aan het begin van het gesprek.
Klopt.
Maar we horen toch redelijk positieve berichten uit Oxford, uit Leiden ook, over ontwikkeling van vaccins. Denkt u dat we snel een stap verder kunnen zetten?
Ik denk dat ik hier niet genoeg vanaf weet om hier een echte zinnige mening over te kunnen hebben. Ik vind het zo moeilijk om in te schatten hoe lang die laatste fase van het proces nu gaat duren. Maar wat ik als politicoloog wel kan aanzien komen, nou, ik denk dat je daar ook eigenlijk geen politicoloog voor hoeft te zijn, is dat zelfs wanneer dat vaccin er is, we nog een enorme politieke Gordiaanse knoop gaan krijgen om die verdeling vervolgens in de praktijk te brengen. En ik vermoed dat daar ook nog een flinke vertraging bij zal komen gaan kijken.
Ja.
Dus zelfs wanneer het vaccin in onze handen zit, is de verdeling ervan nog een grote klus.
Ja, en we moeten natuurlijk ook ons hart vasthouden in hoeverre het virus zich muteert in nieuwe vormen. Want de griep die we altijd in het najaar om ons heen zien, die heeft ook elk jaar weer een andere vorm.
Ja, absoluut. Dus ja, dat is het nachtmerriescenario. Het nachtmerriescenario is dat we hier jarenlang door in een greep gehouden worden, omdat dat virus inderdaad telkens van vorm zal veranderen. Ook hiervoor geldt dat ik het moeilijk vind om de waarschijnlijkheid daarvan in te schatten. Maar het is wel een scenario waar wij als organisatie rekening mee moeten houden. En het is ook de reden dat we inmiddels minder onze COVID-klinieken als aparte structuren buiten onze projecten aan het organiseren zijn. En ze eigenlijk steeds meer aan het integreren zijn in de projecten en de activiteiten die we in al die landen al hadden. Omdat ook inmiddels bij ons het besef al is ingedaald. Nou, zelfs in de huidige golf gaat het allemaal nog wel even duren. En als het in andere vormen blijft terugkomen, dan wordt uiteindelijk COVID-19 een nieuwe ziekte in de waaier van ziektes die we als Artsen zonder Grenzen al moeten bestrijden. Naast die ebola's en tuberculoses en mazelen, et cetera, waar we het al eerder over hadden. En dan wordt het ook voor ons onderdeel van onze nieuwe werkelijkheid, maar dan weer een stapje ingewikkelder dan eerst.
Ja, een heel andere vorm van het nieuwe normaal dan waar onze minister-president het altijd over heeft.
Exact.
We gaan het gesprek afsluiten. Is er nog iets wat we niet hebben besproken waarvan u zegt, ja, dat wil ik toch nog eventjes kwijt?
Nee, volgens mij hebben we mooi in de breedte besproken wat dit voor Artsen zonder Grenzen betekent, wat dit voor onze patiënten betekent en hoe belangrijk het voor ons is om, nou, ondanks deze nu ingewikkeldere omstandigheden, dit werk wel voor te kunnen zetten.
Artsen zonder Grenzen doet belangrijk werk. Ik denk dat dat in dit dikke uur heel duidelijk is geworden. Als je nou Artsen zonder Grenzen wil helpen met een donatie, ga dan naar grensloos.show. Dat is een samenwerking van een aantal podcastmakers en Artsen zonder Grenzen. En daar kun je doneren. En dan zie je ook welke podcasts nog meer meedoen aan deze serie. Heel veel dank, Karel Hendricks, voor dit gesprek.
Heel graag gedaan.
En heel veel succes u en al uw collega's in Nederland, in Europa, in de wereld met het heel noodzakelijke en belangrijke werk van Artsen zonder Grenzen.
Tot ziens.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 128. Gemaakt in samenwerking met Artsen zonder Grenzen. En laten wij met z'n allen Artsen zonder Grenzen mede mogelijk maken. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.